Goedemorgen. Jullie denken misschien dat de sociale zekerheid uitgevonden is door de Vlamingen. Niets is minder waar. Want staat al in Gods woord, in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 9, daar lees ik het volgende even voor. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat er van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. Dit is een belangrijke informatie om het volgende half uurtje wat te kunnen volgen. Het is een beetje een soort OCMW. He, waar je dus op de rand, in sommige vertalingen staat de hoeken van de akker, mocht je niet afmaaien, maar dat was bedoeld voor de armen. De armen konden dan die aren gaan oprapen en daar dan meel van maken. Jullie hebben waarschijnlijk al door dat het gaat over het boek Rut deze morgen. En ik wil even het eerste hoofdstuk kort samenvatten. Het verhaal speelt zich af ongeveer 1000 jaar voor Christus. Nu ongeveer 3000 jaar geleden dus. En omdat er in de slechte richterentijd hongersnood was uitgebroken in Israël, in Juda, rondom Bethlehem, trekt Naomi, die daar toen leefde, met haar man Elimelech en haar twee zonen naar Moab. Dat is een beetje een vijandig gebied aan de andere kant van de zee. Om daar een nieuw leven te beginnen, een beter leven was de bedoeling. Maar ze vonden er geen geluk, want niet lang na aankomst stierf haar man. En nadat haar zonen waren getrouwd met Moabitische vrouwen, de ene zoon met Rut, de ander met Orpa, stierven ook die twee zonen. En na een jaar of 10 besloot Naomi om terug te gaan naar haar thuisland, naar haar geboorteplaats. De hongersnood was daar immers achter de rug. En haar schoondochter Orpa verkoos om in Moab te blijven, maar Rut daarentegen weigerde om haar schoonmoeder Naomi in de steek te laten en ze ging met Naomi mee. En ze deed dat met de prachtige woorden die we in hoofdstuk 1, vers 16 en 17 kunnen lezen. Zij zegt tegen Naomi, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En in Bethlehem aangekomen zorgt hun aankomst voor heel wat opzien. En ze komen in Bethlehem aan, wanneer de hongersnood dus voorbij is, en aan het begin van de oogsttijd. Nu zou ik natuurlijk een preek houden over de tegenslag en de bitterheid van Naomi. Er wordt heel vaak gesproken als we dit boek lezen, want ze zegt immers van zichzelf, noem mij niet langer meer Naomi, maar noem mij maar Mara. En dat betekent bitterheid. Dit in tegenstelling tot de vreugde die ze verder in het boek heeft. Het zou ook kunnen gaan over de intocht van Rut, de Moabitische. Ze wordt 5 keer Moabitische genoemd. En de Moabitische vrouwen hadden een slechte reputatie, want dat komt omdat ze eerder door Biljam waren ingezet om de Israëlitische mannen te verleiden. En daarom staat er ook in Deuteronomium 23 geschreven dat Moabieten nooit tot de dienst van de Heer mochten worden toegelaten. Het zou kunnen gaan hoe we moeten omgaan met vreemdelingen, want Rut is een vreemdeling die in Israël wordt aanvaard en die zich eigenlijk goed inburgert ook daar. Of hoe er nooit toeval is in Gods bestuur. Dit verhaal is een prachtig voorbeeld van lange termijn planning van God. Trouwens, heel het Oude Testament is eigenlijk van God lange termijn planning. Als we zien dat Rut, in hoofdstuk 3 van het boek Rut, trouwt met Boas en dat hun zoon Obed op zich ook een zoon krijgt, Isaï. En die zoon, Isaï, is de vader van onze latere koning David. En Jezus is geboren in het geslacht van David, dus Rut is eigenlijk de overgrootmoeder van David. En Rut staat trouwens ook in het geslachtsregister bij het begin van het Matthäus-evangelie. Ik ga het ook niet hebben over de haast rimpeloze aanpassing van Rut aan haar nieuwe cultuur en haar nieuwe gewoonten. Ook niet over de keuze die Rut maakt en al de risico's die ze neemt als je kiest voor God. Ik wil vandaag gewoon de spots richten op Boas en Rut zelf. Hoe hun karakter is, hoe ze met elkaar omgaan, en daarom lezen we even samen in het tweede boek, of in het tweede hoofdstuk van Rut, vanaf vers 1 tot vers 15. Ik lees het wel voor uit de herziene Statenvertaling. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man. Een bloedverwant, ik zal er straks nog iets van zeggen, was ook heel belangrijk in die tijden. Het was een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelek en zijn naam was Boas. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hen in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de magers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelek was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem, kwam een bezoekje brengen aan de akker, en zei tegen de magers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. En zij zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. En zo is zij gekomen en zij is nog gebleven van morgen af tot nu. Ze heeft bijna niet binnengezeten. En toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de andere meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u met niet mogen aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken wat de knechten zullen opscheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u niet kende. Moge de Heer uw daad vergelden en moge uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer. Want u hebt mij vertroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken. Hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. En zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at en werd verzadigd. En hield nog over. En toen ze opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Tot zover. Wie is nu die Boas eigenlijk? En wat kunnen we leren van hem in deze versen? Zijn naam betekent trouwens in hem is sterkte. Zien. Boas. Ik heb een zevental punten gevonden over het karaktereigenschappen of over wie Boas is in deze 15 versen. Laten we dus samen kort kijken. Eerst kunnen we zeggen dat Boas een heel gelovig man was. In vers 4 kunnen we dat lezen, want hij zegt tegen zijn knechten en hij begroet hen met de Heere zij met u. En de arbeiders antwoorden ook, God zegende u. En hij heeft dus een goede verstandhouding met zijn arbeiders. En er is blijkbaar ook geen klasseverschil. Hij heeft belangstelling voor de mensen. Want in vers 5 lezen we, wie behoort deze jonge vrouw toe, zegt hij. Hij heeft snel gezien dat er in de groep iemand is die hij niet kent. En hij vraagt ook niet gewoon wie is die vrouw, maar ook gelijk bij wie ze hoort. Ook haar afkomst en haar familie vindt hij belangrijk. Boas aanhoort de uitleg van de opzichter en hij reageert heel vriendelijk en lief. Hij noemt Rut mijn dochter in vers 8. Hij is ook erg welwillend, want Rut mag blijven op de akker. En ze mag zich aansluiten bij de andere meisjes. Er is dus geen discriminatie bij Boas. Boas wil haar ook beschermen en hij verbiedt de arbeiders haar aan te raken. Hij creëert een veilige werkomgeving voor Rut. En als ze dorst heeft, mag ze steeds gaan drinken uit de aanwezige vaten voor het personeel, staat in vers 9. Hij biedt haar aan gebruik te maken van de voorzieningen voor zijn eigen werkers. Ze mag water scheppen uit de kruiken en zelfs delen van het brood en de wijn. Boas is heel zorgzaam voor het. En Boas laat het niet bij mooie woorden. Hij komt ook in actie. Rut mag ook eten met de andere arbeiders. Ze moet daarvoor zelfs niet apart gaan zitten. Ze hoort erbij. Ze at tot ze genoeg had. En ze had zelfs nog over, staat in vers 14. Het gepofte graan dat ze krijgt aangeboden van Boas is een soort dessertje dat ze krijgt. Ze wordt hier echt wel in de watten gelegd. En ze is helemaal verzadigd. En Boas is zo goed en vrijgevig. Hij geeft Rut veel meer dan ze nodig heeft. Ze moet niet alleen aan de kant blijven lezen, ze mag zelfs ook tussen de schoven zich begeven en daar aanrapen. Zo heeft ze ineens overvloed en ze haalt 1 eva gerst op. Dat is ongeveer 30 liter, of kan je vergelijken met 30 emmers. En Boas zal ook optreden later als losser. Dat kunnen we verder lezen. Maar daar gaan we verder niet op in, want dat is trouwens ook één van die voorzieningen voor de armen waar we in Leviticus kunnen overlezen. Maar daar gaat het hier niet over. Nu, dat zijn allemaal kenmerken van Boas. Nu, wat stelt Rut daartegenover? Hoe reageert Rut daarop? En wat leren we daarvan? Rut, haar naam, betekent gewoon vriendin. Rut, die maakt om te beginnen een goede keuze. Ze verlaat Moab om naar Israël te emigreren en ze kiest ervoor om alles achter te laten en Naomi te volgen. Ze verlaat haar afgoden en ze kiest voor God. Een goede keuze. En ze neemt zelf initiatief om Are te gaan lezen op een willekeurig veld. En bij toeval, tussen haakjes, komt ze op de akker van Boas terecht. En de opzichter is vol lof over haar. Ze is ook heel ijverig bezig op de akker van Boas. Ze neemt haast geen rust. Ze is niet bang om toe te geven dat ze arm is. Want wat ze doet, was eigenlijk bedoeld voor de armen, het arenlezen. Rut wierp zich met haar gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei in vers 10, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij naar mij omziet? Ze vraagt dit niet, alsof ze vraagt dit met een oosters gebaar van diep respect. Ze maakt een diepe buiging en werpt zich ter aarde. En ze is zodanig onder de indruk van de vriendelijkheid en de goedheid van Boas, dat ze het niet begrijpt. Te meer dat ze een vreemdeling is. Moge de Heer uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn. Dat is wat Boas Rut toewenst. vergelden hier wel in de betekenis van verlonen. En Rutho heeft een goede keuze gemaakt. Ze heeft de afgoden achter zich gelaten. Ze verwacht alles van God. Ze schuilt onder de vleugels van de Heer, dat staat in vers 12. En Rut spreekt Boas aan met mijn Heer. Boas heeft haar vertroost en tot haar hart gesproken. Laat mij genade vinden in uw ogen, zegt ze. Rut is volgzaam. Rut at en werd verzadigd, staat in vers 14. Zij krijgt nog meer dan de anderen. Voor haar is er ook nog zelfs een dessertje. En ze is daar heel dankbaar voor. En tenslotte, Rut is heel trouw, staat in vers 8. Ze gaat niet op een andere akker aren rapen. Zij blijft werken op het veld van Boas. Ze gaat niet naar een ander veld, waar het misschien wel beter was. Dat is de reactie van Rut op de goedheid, zou je kunnen zeggen, op de goedheid van Boas. Nu, de manier waarop Boas met Rut omgaat, zo gaat God ook met ons om. We gaan dus de parallel trekken naar God. En we kunnen dat zo. Jezus wordt zelfs ook trouwens wel eens de grote Boas genoemd, maar dat heeft dan meer te maken met dat lossen. En Jezus heeft ook ons verlost. Maar dat is een andere prediking. De manier waarop hij met ons omgaat, loopt dus parallel met de manier waarop Boas met Rut omgaat. En laten we even die parallel van dichterbij bekijken. En als het goed is, dan is dat de verkeerde pijl, denk ik. Nou, kleurt dat nu rood of wat? Toch niet allemaal? Oké. Dat moet ik hebben, ja. God heeft ook belangstelling voor ons. Al vanaf we geweven zijn in de moederschoot, heeft God interesse voor ons. Hij heeft een plan met het leven van ieder van ons. En hij wil dit plan ten uitvoer brengen. Maar wij moeten ons ook door hem laten leiden natuurlijk. Velen van jullie weten misschien dat ik 12 jaar lang koster ben geweest in de katholieke kerk. Minstens 2 vieringen per week, zo tussen mijn 20ste en mijn 32ste ongeveer. Lang geleden. Nooit had ik het vermoeden toen, hoewel dat ik heel veel in de kerk kwam, dat God voor mij interesse had. Pas van mijn bekering ben ik beginnen te beseffen dat alles wat ik in mijn leven toen al had meegemaakt, en ook nu nog, dat eigenlijk gebeurd was en dat God dit had geregisseerd. Ik ben beginnen beseffen dat God met mij al bezig was van heel jonge leeftijd, van bij mijn geboorte eigenlijk. Mag God jouw leven in handen nemen? Durf jij je laten leiden door hem? We zijn allemaal kinderen van God, zonen en dochters. En we mogen hem vader noemen, wat een voorrecht. In de Bijbelkringen hebben we het erover gehad in studie 2. Wij mogen hem vader noemen, omdat wij het zoonschap hebben ontvangen. Omdat we in hem zijn, zijn we kinderen van hem. En mogen we Abba Vader roepen. In Johannes 20, vers 17 zegt Jezus zelf na de opstanding, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En voor God is iedereen gelijk. Dik, dun, rijk, arm, dun, blond, wijs, grijs, wit, zwart. Ik moest eigenlijk zijn, dom, wijs, blond, grijs eigenlijk, ja. God is er voor iedereen. Iedereen die Jezus aanneemt als zijn redder en heiland is een kind van God. Wat ook de achtergrond is, wat ook je afkomst is, wat je ook vroeger hebt uitgespookt. Denk aan de 2 misdadigers die naast Jezus aan het kruis hingen. Eén van hen vond genade bij Jezus. En zou nog diezelfde dag in het paradijs zijn. Het is voor ons misschien moeilijk te begrijpen, maar een moordenaar die in de gevangenis zit en die in de gevangenis berouw toont, in Jezus gaat geloven, die is gered. Ik hoor broeder de Roek zaliger nog altijd zeggen dat de moordenaar van Karel van Noppen, de vleeskeurder die van de overheid die een hormoonhandel op het spoor was, dat die moordenaar zich bekeerd had in de gevangenis. En hij is nu vrijgekomen ondertussen. Hij is een christenman. God geeft veiligheid en bescherming. In Deuteronomium 32 wordt de zorg van de Heere over zijn volk vergeleken met een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er één opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo heeft de Heere Israël geleid, een schitterend voorbeeld, zo'n moederarend die haar jongen leert vliegen. Een beeld van bescherming en veiligheid. Ook heel veel psalmen spreken over deze veiligheid. Ik heb één voorbeeldje genomen uit psalm 63, waar staat: U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. God zegt tegen ons, jij mag je ook veilig weten. Want je bent komen schuilen onder de vleugels van de Almachtige, de God van Israël. Mogen Hij je belonen. God zorgt voor ons. Hij is zorgzaam. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben om te leven. Ik las eens dat iemand zei dat wanneer je voor iets bidt en je krijgt het niet, dat je het niet nodig zal hebben volgens Gods plan. Je kan dat waarschijnlijk ook zonder. God verzadigt ons, niet alleen met de materiële dingen. Hij verzadigt ons met zijn liefde. Hij vervult ons met zijn geest, zoals we zingen in lied 372. Zo hebben wij overvloed in alles wat we nodig hebben. Wat een rijkdom. Maar nu komt de kat op de koord. Als we ervan uitgaan dat Boas, of hoe dat Boas handelt, of de Boas zijn karaktereigenschappen, dat die parallel lopen, of hoe dat Boas met Rut omgaat, dat die parallel lopen met hoe God met ons omgaat, dan moeten we ons ook de vraag stellen, loopt nu de reactie van Rut naar Boas toe, ook parallel met jou, met mij, met onze reactie naar God toe? Ik wil dit niet belerend of vermanend naar voren brengen, maar wel eens om over na te denken, ieder voor zich, waar sta ik? Dus we gaan Rut ook vervangen door wij. Natuurlijk, voor de taalpuritijnen onder ons, dan kloppen die zinnetjes niet meer, toch zeker niet de werkwoorden, want die staan nog in de enkelvoudsvorm over Rut. Maar daar heb ik me niet aan gewaagd om dat nog aan te passen. Ik ga proberen dan ook altijd de kleur te laten veranderen als we het puntje behandelen. Wel, kijk. Maken wij elke dag opnieuw de goede keuze? Misschien zijn er hier mensen aanwezig die de keuze nog niet hebben gemaakt. Dat zou best kunnen, geen paniek. Want ik weet nog goed dat het bij mij ook heel lang heeft geduurd vooraleer ik die keuze definitief heb gemaakt voor Jezus en voor God. Maar sindsdien is elke dag opnieuw kiezen veel gemakkelijker. En het is elke dag opnieuw kiezen. Vroeger hadden wij thuis een abonnement op de krant. En elke dag als ik opstond, zat die krant in de bus. En ik moet tegenwoordig niet meer gaan werken, dus het eerste ding wat ik deed was 's morgens de krant lezen. Maar dat hadden we al snel door dat dat een slechte gewoonte was. Want nu dat we dat abonnement hebben opgezegd, Sonja heeft dat eigenlijk gedaan. Maar dat is er toch wel een grote verandering gebeurd, want mijn eerste leesvoer elke dag is nu de Bijbel. En dat is toch heel iets anders. En ieder van jullie zal voor zichzelf wel uitmaken welke keuzes hij of zij elke dag moet maken voor God. Lees ik eerst de Bijbel of lees ik eerst de krant? Ja, dat is een eenvoudig voorbeeld, maar zo zijn er nog. Kijk ik naar een film of lees ik een christelijk boek? Of blijf ik in mijn zetel zingen of ga ik naar de Bijbelkring? Keuzes genoeg die er te maken zijn in dienst van God. Zijn wij ijverig bezig op Gods akker? Zoals Rut ijverig bezig was op de akker van Boas. Zetten wij onze talenten in? Of kan het nog net iets meer zijn? Vervullen wij onze taak trouw? Misschien hebben we hier wel een taak die vermoeiend is. Of misschien wel vernederend. Maar als je het idee hebt dat je meer aan kan dan dat je doet, laat het dan gerust weten. Misschien brengt God andere dingen op je weg. Onderzoek het. Ook al ben je slechts 20+, er is vast iets wat je kan doen. Ook al ben je 70+ of 80+, er is vast iets wat je kan doen in het koninkrijk van God. En hebben we dat niet allemaal eens een keer afgevraagd? Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij naar mij omziet? Ik heb me dat wel afgevraagd. Waarom heeft God nu mij precies gekozen? Een simpel jongen uit het boerendorp Olen? Ik had eerst het boerengat staan, maar ik heb toch boerendorp van gemaakt. Het heeft te maken met Gods liefde voor mij, voor ons, voor iedereen. Het zit ook zelfs in het woord genade in, want het woord genade betekent eigenlijk een gunst. Een gunst uit liefde, uit bewogenheid, uit verbondenheid. En zijn wij daar dankbaar voor? Vorige week in mijn dienstleiding hebben we het er nog over gehad. Dankbaarheid is het startpunt van aanbidding. Je kan niet aanbidden als je ondankbaar bent. Een leven van aanbidding is een leven van dankbaarheid. Dankbaar voor alles. Als we beseffen dat alles van, of dat we alles van God hebben gekregen, moeten we ook voor alles dankbaar zijn. We staan daar, denk ik, te weinig bij stil. We vinden het ondertussen allemaal gewoon. Althans, ik. Want ik weet wel, ik schiet op niemand, met de drie vingers naar mezelf, hè. Dat is altijd zo. We vinden het allemaal een beetje gewoon. Iedereen lijkt bezig te zijn met haar eigen interesses, behoeften of wensen. Weinig hebben tijd voor de behoeften, de noden en de pijn van anderen. In 2 Timotheus 3, vers 1 en 2, daar lezen we. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen, en daar staan er een heleboel dingen opgezond wat de mensen zullen doen, maar er staat ook bij, de mensen zullen ondankbaar zijn. Rut verwachtte alles van God. En wij? Schuilen wij onder de veilige vleugels van de Heere en laten we ons door hem leiden? Schuilen onder zijn vleugels is een prachtige typering van de keuze die we hebben gemaakt om God te volgen, om de dingen die ons van God weghouden te bannen uit ons leven. Maak er werk van. De Bijbel zegt dat God bedieningen gegeven heeft aan de gemeente. In Efeze 4, vers 11 lezen we dat. Dienstknechten van God worden dus niet door mensen aangesteld, maar door God zelf. Hij geeft ze aan de gemeente. En de gemeente wordt geroepen om hen na te volgen, gelijk Rut de Maaiers. In Hebreeën 13, vers 7 staat, houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op hun einde van hun wandel en volg hun geloof na. In de huidige tijd is het natuurlijk niet zo simpel om na te volgen. Het is een groot probleem zelfs, om eenvoudig iemand na te volgen. We leven nu eenmaal in een tijd van inspraak, meepraten, in een tijd van democratie. Maar wat in de wereld normaal lijkt, hoeft in de gemeente daarom niet zo te zijn. In een Bijbelse gemeente wordt geleerd om volgzaam te zijn. Vooral als we met arbeiden in een gemeente bezig zijn, is dat van groot belang. We moeten bereid zijn om ons te laten, om de minste te zijn. Bereid zijn om naar correcties te luisteren en zo nodig te gehoorzamen. En de eerste die we moeten navolgen is natuurlijk Jezus zelf. Zijn wij trouw aan God? Trouw is een van de belangrijkste eigenschappen van een dienaar of een dienstmaagd van de Heer. Bovendien is trouw een vrucht van de Geest, Galaten 5 vers 22. Het is een vrucht welke we mogen verwachten als iemand echt wedergeboren is. Als we de Heer willen dienen, vraagt God iets meer van ons dan wanneer we niets doen. Welk offer willen wij nog brengen aan de Heer? En wat is ons te veel? Het is goed om over deze dingen na te denken. Maria van Bethanië heeft dat gedaan in Johannes 12. En ze vroeg zich af, waarmee kan ik de Heere dienen? Kan ik de Heere werkelijk dankbaar zijn? En toen kwam ze bij die kostbare nardusolie uit, bij die kruik met nardusolie. Kostbaarder had ze niet in huis, het was heel veel waard. En ze aarzelde geen moment en dacht, dit moet het zijn. Hiermee kan ik mijn liefde aan Jezus laten zien. En ze verbrak de kruik van de olie en de olie stroomde over de Heer. Ze gaf hem alles. Trouw komt voort uit liefde. En echte liefde is bereid tot offers. Ik wil eindigen met vers 13. Misschien dat we dat ook op ons eigen leven kunnen toepassen. Laat mij genade vinden in uw ogen, Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar mijn hart gesproken.